Goed, wij gaan vanmorgen met elkaar een gedeelte lezen uit Gods woord. En dat is uit de Galatenbrief. De brief aan de Galaten, hoofdstuk 3. En ik wil mij in de prediking beperken tot de versen 19 tot en met 29. Maar we lezen heel hoofdstuk 3 om toch een beetje begrip te krijgen voor het geheel, voor de context. En dat zal ook in de preek wel een stuk terugkomen. Dus wij lezen Galaten 3 vanaf vers 1 tot en met 29. En daar schrijft Paulus het volgende. Hij zegt, o dwaze gelaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U, voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het geloof? En met het vlees, sorry. Hebt u te vergeefs zoveel geleden? Als het toch eens te vergeefs was. Hij dan die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eerstijds aan Abraham het evangelie. Dat evangelie luidde, in u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend samen met de gelovige Abraham. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat is geschreven in het boek van de wet om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Met het doel opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Broeders en zusters, ik spreek op menselijke wijze. Zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe. Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet, en aan de nageslachten, meervoud, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één. En aan u nageslacht, enkelvoud, dat is Christus. Dit zeg ik, het verbond dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus, wordt door de wet, die na 430 jaar gekomen is, niet krachtloos gemaakt om de belofte teniet te doen. Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de belofte. Maar aan Abraham heeft God die door de belofte genadig geschonken. Waartoe dient dan de wet? Nou, zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. En zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één. Is dan de wet in strijd met de beloften van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was leven te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn we niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt u zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Tot zover de schriftlezing. Ik zou zeggen, hou uw Bijbeltje op schoot. Want dan kunt u de preek denk ik wat makkelijker volgen. Omdat het hier en daar best wel eens wat lastig is om te volgen en te begrijpen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Ons land, en dat weet u ook net als ik, wordt geregeerd door vele wetten. Geschreven wetten op velerlei gebied. Men heeft eens berekend dat ons land ongeveer zo'n 2500 wetten kent. En jaarlijks komen daar nog zo'n kleine 100 bij. Ja. En daarnaast zijn er nog veel meer ongeschreven wetten. Gedragsregels. Die niet vastliggen, maar algemeen geaccepteerd worden en hopelijk ook nageleefd worden. Nou, al die wetten en regels, die zijn niet lang altijd plezierig voor ons, denk ik. Veelal vinden ze te benauwend, omdat ze onze vrijheid beperken. Het liefste doen we toch immers waar we zelf zin in hebben. We willen vrij zijn om te denken en vrij zijn om te doen wat we willen. En vooral ook, dat geldt vandaag de dag zeker, om te zeggen wat we denken. En als iets goed voelt, dan is het toch goed. Maar je voelt wel aan dat de vrijheid van de een kan ten koste gaan van de vrijheid van de ander. En niet voor niets roept dat vaak spanningen op in onze multiculturele en multireligieuze samenleving. En daarom is het ook goed dat er wetten en regels zijn om onze samenleving leefbaar te houden. Nou, ook in de tijd van de apostel Paulus waren er vele wetten en regels om het dagelijks leven te reguleren. De Tora, de vijf boeken van Mozes, telden 613 wetten, verdeeld over 248 geboden en 365 verboden. En dat was nog niet alles. Want om deze 613 wetten hadden de schriftgeleerden nog een hekwerk, zou je kunnen zeggen, van ongeschreven regels gezet. Hun mondelinge overleveringen. Om er zeker van te zijn dat de Tora niet zou kunnen worden overschreden. Jezus waarschuwde al voor zulke zelfbedachte regels. Hij noemde ze leringen van mensen. Geboden van mensen, want zo benadrukte hij, omdat ze het gebod van God krachteloos maken. Nou, die vele Joodse wetten en regels brachten, ja, het is niet anders, veelal oneenigheid in de eerste christelijke gemeente. Want christenen uit de Joden, die hadden heel veel moeite dat christenen uit de heidenen zich bijna niets gelegen lieten aan de Joodse wetten en aan de besnijdenis. En dat was ook het geval in Galatië, in het zuiden van Turkije, waar Paulus op zijn eerste zendingsreis diverse gemeenten had gesticht. Moet je maar denken aan Iconium, Lystra en Derbe. En nauwelijks had de apostel daar nog zijn hielen gelicht, of daar waren Joods-christelijke leraars gekomen met een evangelie, waarvan Paulus zei dat het geen evangelie was. Want zij verkondigden dat aan het christelijk geloof van de Galaten nog iets fundamenteels ontbrak. En dat was namelijk de eerbiediging van de Joodse wetten en de besnijdenis. Immers, zo zeiden deze leraars tegen de Galaten, dat ze door hun geloof deel hadden gekregen aan het verbond van God met Abraham. En dat verbond, dat was bevestigd door God door op de berg Sinaï aan Mozes die wet te geven. En het teken van dat verbond was immers de besnijdenis. En dus menen deze Joods-christelijke leraars dat ook de Galaten zich moesten houden aan de wetten van Mozes en zich moesten laten besnijden om, zo zeiden ze, hun geloof in Christus Jezus te volmaken, compleet te maken. De gelovigen uit de heidenen, ja, die moesten zich dus eigenlijk gaan gedragen zoals de Joden. Om op die manier ook onderscheid te maken met de wereld. Nou, je voelt wel aan dat deze boodschap van geloof in Jezus Christus, plus het doen van de werken van de wet en de besnijdenis, ja, dat die afbreuk deden aan het evangelie, aan het zuivere evangelie van genade dat Paulus bracht. En daarom keerde Paulus zich fel tegen elke menselijke verplichting of voorwaarde die aan het verlossingswerk van Christus zou moeten worden toegevoegd om mensen te kunnen rechtvaardigen voor God. Menselijke prestaties, als het doen van de werken van de wet en de besnijdenis, die kunnen God niet behagen. Laat staan dat zij mensen in een zuivere, rechte verhouding met hem kunnen brengen. Het was om die reden dat Paulus heel zijn leven lang pal stond voor het evangelie van geloof in Jezus Christus. En elke leer die daar maar ook van afweek, werd door hem furieus bestreden. Zo zie je zelfs dat de apostel in hoofdstuk 1 van deze Galatenbrief tot twee keer toe een vloek uitspreekt over hen die, en dat kunt u lezen in vers 7 van hoofdstuk 1, het evangelie van Christus willen verdraaien. En op die manier de Galaten in verwarring willen brengen. Want, zo zei Paulus in vers 11b van hoofdstuk 1, het evangelie dat door mij verkondigd is, is niet naar de mens. Zijn boodschap ging niet over mensen en was niet afkomstig van mensen. En dat was wel het geval bij die dwaalleraars. Paulus daarentegen had zijn evangelie uit een geheel andere bron. Hij had het, vers 12 van hoofdstuk 1, niet van een mens ontvangen of geleerd, maar alleen door openbaring van Jezus Christus. Paulus had het evangelie, zo gezegd, rechtstreeks uit de eerste hand van de Heer Jezus ontvangen. Nou, na een korte ontbreking in hoofdstuk 2, waarin Paulus zijn apostolisch gezag verdedigt, valt hij dan in hoofdstuk 3, wat we hebben gelezen, met de deur in huis. Hij zegt in vers 1, en dat is een verwijt aan de Galaten, dat zij zich hebben laten verleiden om het evangelie van Jezus Christus te verruilen voor een evangelie wat geen evangelie is. Een valse leer dus. Ze zijn onverstandig en dom geweest om zich, zoals hij zelf zegt, te laten betoveren door deze dwaalleraars. Ze hebben zich in de luren laten leggen door hun boodschap dat de werken van de wet en de besnijdenis nodig zouden zijn om hun geloof in Jezus Christus aan te vullen, om het compleet te maken, zoals ik al zei. En dat was dus een strijd met de boodschap van Paulus in vers 1 van het geloof in de gekruisigde Jezus Christus. Want door zo te doen zijn de Galaten eigenlijk weer terug bij af. Ze hebben zich weer vrijwillig onder het juk van de wet geplaatst. En hoe dwaas is dat? Want de Galaten danken hun rechtvaardigmaking, dat betekent het weer rechtstaan voor God, uitsluitend aan hun geloof in het evangelie van Jezus Christus. En Paulus laat het ook zien in de versen 2 tot 5 die we hebben gelezen, dat de Galaten dat ook zelf hebben mogen ervaren. Want ze hebben immers als bewijs de Heilige Geest ontvangen door hun geloof. En niet door de werken van de wet te doen. En zegt Paulus, geloof is altijd de enige voorwaarde daarvoor geweest. Dat betoogt hij in de versen 6 tot en met 9. Want daar noemt hij Abraham als het grote voorbeeld van iemand die toen de wet er nog niet was, gerechtvaardigd werd door zijn geloof in Gods belofte. En dus niet op basis van zijn werken. En daarom liggen mensen die het verwachten van de werken van de wet, die liggen onder de vloek van God. Concludeert Paulus in de versen 10 tot en met 14. Waarna hij in de versen 15 tot en met 18 benadrukt dat Gods belofte van de rechtvaardiging door het geloof aan Abraham en zijn nageslacht niet teniet is gedaan door de komst van de wet. die immers 430 jaar na Gods belofte aan Abraham kwam. Ja, en dat alles roept dan natuurlijk weer de vraag op. En daarmee komen we eigenlijk aan bij ons tekstgedeelte vanmorgen. Met welk doel de wet van Mozes dan gekomen is. Want als God uit vrije gunst, uit genade, Abraham rechtvaardigde op grond van zijn geloof. En hem de belofte gaf van zegen voor alle volken. Waarom moest dan de wet erbij komen? Vers 19a, waartoe dient de wet? Nou, zegt Paulus in vers 19b. Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen. De wet moest erbij komen vanwege u en mijn zonde. De functie van de wet is namelijk om zonde aan het licht te brengen. De wet houdt ons de spiegel voor. Leert ons onze zonde kennen. Dat wil zeggen om ze te herkennen en hopelijk ook te erkennen. Te belijden voor de Here. Want als de wet er niet bij was gekomen, dan zouden wij nooit hebben geweten hoezeer wij Gods wetten hebben overtreden. Ja, het is de wet van Mozes die ons laat zien hoe hoog Gods normen en waarden zijn. Het is de wet die zichtbaar maakt hoe diep de zonde van opstand tegen Gods gezag en Gods wil in ons is geworteld. In Romeinen 4, vers 15 benadrukt Paulus dat daar waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. De wet maakt dus mensen goed bewust van hun zondigen tegen God. Maar er is nog iets anders. Er is nog een tweede kenmerk. Namelijk dat de wet ook prikkelt tot het doen van zonde. De wet verleidt ons als het ware om nog meer te zondigen. Paulus schrijft in Romeinen 5 vers 20. De wet echter kwam er nog bij opdat, dat is het doel, de overtreding zou toenemen. En vervolgens concludeert hij in Romeinen 7 vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet, zegt Paulus. Ja, zegt hij, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde is. Als de wet niet had gezegd, u zult niet begeren. Door de wet neemt de zonde in ons leven dus nog meer toe. Waarom? Omdat die wet ons inderdaad prikkelt, verleidt tot het doen van zonde. En waarom? Vanwege onze eigen verkeerde begeerte. Onze zondige verlangens die voortvloeien uit ons ikgerichte hart. Laat me dat illustreren. Je loopt een keer op straat. En je ziet op een huisdeur een bordje hangen met het opschrift. Niet aanraken, pas geverfd. Wat doet dat verbod met ons? Roept dit verbod niet in ons een onweerstaanbare drang op om toch eventjes te voelen of de verf inderdaad nat is? Want als dat bord er niet was geweest, dan zouden u en ik zomaar aan die deur voorbij zijn gelopen, toch? Dus dat verbod niet aanraken, pas geverfd, dat maakt een verlangen in ons wakker om toch eventjes te willen voelen. Waarna de verf op onze vingers het onweerlegbare bewijs is van onze overtreding. Nou, zo werkt dan ook de wet. Ze laat ons enerzijds zien dat we zondaars zijn, en anderzijds prikkelt ons zij nog meer tot overtredingen. Met als gevolg dat de zonde aan ons blijft plakken als natte verf. Luther zei daarom eens dat de wet niet mensen beter maakt, maar juist slechter. De functie van de wet is dus niet om mensen van de macht van de zonde te verlossen. En zo nieuw geestelijk leven te geven. Nee, zij is Gods instrument om onze zonden bloot te leggen en ze te veroordelen. De wet laat ons zien dat we schuldig staan tegenover een driemaal heilig God. En dat we daarom terecht het loon van de zonde, de dood, verdienen. Gelukkig voor ons laat Paulus het niet bij die conclusie. Nee, in vers 19c voegt hij eraan toe dat die rol van de wet tijdelijk was. Van beperkte duur dus. Maar ik kom hier straks op terug. Voor nu volstaat het om te zeggen dat de functie van de wet, namelijk het aanklagen en veroordelen van zondige mensen, zou duren totdat het nageslacht was gekomen aan wie het beloofd was. Andere Bijbelvertalingen spreken hier in plaats van nageslacht over zaad of nakomeling. Het woord nakomeling, denk ik, geeft de betekenis het beste weer. Want het gaat hier natuurlijk om de grote nakomeling van Abraham, onze Heer Jezus Christus. Met de komst van dat nageslacht, met de komst van Jezus Christus, werd Gods belofte aan Abraham vervuld. Dat alle volken op de aarde de zegen van de rechtvaardigmaking door geloof kunnen ontvangen. Immers, Jezus Christus heeft de wet van God volmaakt vervuld door een heilig en zondeloos leven. Hij heeft zijn zondeloze leven vervolgens aan het kruis geofferd, opdat wij kunnen worden gerechtvaardigd, verzoend worden met God, op grond van hetzelfde geloof, datzelfde volhardende geloof dat Abraham bezat. Want Jezus Christus als de beloofde nakomeling van Abraham is immers de enige die onze overtredingen van Gods wet kan vergeven. Ja, ons van de zondemacht kan bevrijden en nieuw geestelijk leven kan geven. Handelingen 4 vers 12 zegt, en de zaligheid, dat is de redding, ons behoud, is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig, waardoor wij gered kunnen worden. Ja, kijk, de verleiding is soms groot bij ons om te denken dat wij wel iets zouden kunnen presteren voor God, ja, door ons aan die wet van hem te willen houden. Maar juist Gods wet laat zien dat wij zo door en door zondig zijn, zo door en door slecht zijn, dat wij zijn geboden niet kunnen houden. Want als we over één gebod van God struikelen, dan hebben we immers tegen de gehele wet gezondigd. Dat zegt ook Jacobus in hoofdstuk 2 vers 10. Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. Aanvaardbaar zijn voor God, verzoend worden met hem, komt dus niet tot stand door onze menselijke inspanningen. En het gaat erbij niet om of we wel voldoende godsdienstig genoeg zijn, of we één of twee keer naar de kerk gaan, of dat we goed zijn voor alle mensen. Op zich dat natuurlijk helemaal niet verkeerd. Gaat het zo door, zou ik zeggen. Maar het brengt ons geen stap dichter bij God. Al onze inspanningen, onze menselijke prestaties, brengen ons volstrekt niet in een nieuwe, gerechtvaardige relatie met hem. En daarbij komt dat de Heer ook niet onder de indruk is van onze zelfwerkzaamheid. Hij wil ons uitsluitend aanvaarden op grond van zijn vrije genade. En die genade, die werd zichtbaar in de dood van zijn zoon aan het kruis van Golgotha. In onze plaats. Niet de werken van de wet, maar alleen ons geloof in dit kruisoffer van Jezus Christus kan God de Vader behagen. Ons aanvaardbaar maken, rechtvaardig maken voor hem. En dat is ook geheel in overeenstemming met zijn belofte aan Abraham. Nu kun je natuurlijk de vraag stellen, hoe verhoudt zich dan die belofte aan Abraham tot de wet? Nou, dat zegt Paulus in vers 19d en 20. En daar staat, en zij, dat is de wet, is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één. Ik denk dat u met me meevoelt dat dit een best moeilijk te begrijpen vers is. En er zijn ook vele verklaringen aangegeven. Sommigen zeggen zelfs 430, corresponderend met het getal, het aantal jaren nadat de wet gekomen was. Maar de meeste uitleggers toch denken dat Paulus hier bedoelt dat de wet van Mozes van minder betekenis is en daarom ondergeschikt is aan de belofte van God aan Abraham. Immers, God gaf de wet, zo hebben we gelezen, door bemiddeling van engelen aan Mozes. Maar Abraham daarentegen kreeg de belofte van God rechtstreeks van God. Uit de eerste hand, zo gezegd. Zonder tussenkomst van wie dan ook. En dat maakt dus de belofte aan Abraham van grotere waarde, omdat God alleen daarvoor verantwoordelijk is. En dat geen mens daarbij een rol heeft gespeeld of speelt. Het punt is dat Paulus hiermee wil maken, is dat de rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus naar ons toegekomen is in die belofte van zegen aan Abraham. En daarmee is zij veruit superieur aan de wet van Mozes. En dat leidt weer vervolgens tot weer een logische vraag van Paulus, aan Paulus in vers 21a. Is dan de wet van Mozes in strijd met de beloften van God? En wat is dan daarop zijn antwoord? Vers 21b, volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was leven te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Paulus herhaalt dus wat hij al eerder heeft gezegd. De wet heeft het niet in zich om mensen nieuw leven te geven. Maar kan dan sluitend de zonde van mensen veroordelen. En ze is dan ook niet in strijd met Gods belofte. Je zou kunnen denken, hoe zou dat ook kunnen? Want zowel de wet als de belofte komen van God. En hij handelt nooit in tegenspraak met zichzelf. Maar de wet van Mozes is ondergeschikt aan Gods belofte aan Abraham, omdat zij, zoals gezegd, niet in staat is om geestelijk leven op te wekken in het hart van de mens. De wet beoogt dat wel, dat nieuwe leven te geven. God had gezegd, doe dit en gij zult leven. Maar de wet kan dat niet. De wet kan geen zondig mens rechtvaardigen. Dat is niet aanvaardbaar maken voor een driemaal heilig God. En dat is niet omdat de wet verkeerd is, maar omdat wij mensen verkeerd zijn. Omdat geen enkel mens in staat is Gods wet volmaakt te houden. De wet toont aan dat mensen vanwege hun overtredingen daarom geheel en al afhankelijk zijn van Gods belofte aan Abraham. Je zou kunnen zeggen, van Gods initiatief om ons te aanvaarden uit genade op grond van geloof. Paulus concludeert dan ook vervolgens dat alles en iedereen in deze wereld in de macht van de zonde is opgesloten. Vers 22a. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten. Wat hierbij opvalt, is dat de schrift alles heeft opgesloten onder de zonde. De schrift wordt hier dus voorgesteld als een persoon, zoals in vers 8. Dat laat zien dat de schrift en God één en dezelfde zijn. De Bijbel is inderdaad naar waarheid het woord van God. Het is God die tot ons spreekt door zijn eigen woord. En hij zegt dat deze wereld een slaaf is in de macht van koning zonde. We zijn tot niets goeds in staat. Alleen geschikt om te zondigen, Gods wet te overtreden. Ja, er is inderdaad niemand die goed doet, zelfs niet één. Zondebesef, broeders en zusters, dat is weet hebben van je zonde, dat is een groot goed. Zie je dat? Want het brengt ons ertoe om niets meer van onszelf te verwachten. Laten we dus niet te lichtvaardig spreken over de zonde. En laten we vooral niet de zonde afzwakken. Nee, laten we bij het brengen van het evangelie nooit lichtvaardig voorbijgaan aan de wet van God die zonde aan het licht brengt. Want weet u, mensen moeten eerst willen inzien dat ze zondaars zijn. Dat ze zondigen tegen God. Ze moeten erkennen dat zij niet aan de rechtvaardige eisen van de Gods wet kunnen voldoen. Pas dan zullen zij het evangelie van Gods rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus als een volmaakte bevrijding ervaren. De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer zei eens: slechts wanneer men zich onderwerpt aan de wet van God, kan men van genade spreken. De schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, vervolgt Paulus in vers 22b en 23. Daar zegt hij, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zouden worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Paulus zegt hier dus dat de wet de zondige mens bewaakt, gevangen houdt. Met het doel dat hij of zij de noodzaak zal inzien van het verkrijgen van de belofte van rechtvaardigmaking door het geloof die aan Abraham gegeven is. Je zou kunnen zeggen, de wet bevestigt dus de onmisbaarheid van die belofte. En die belofte komt tot ons in Jezus Christus. En valt ten deel aan ieder van ons die gelooft in zijn lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. Paulus vervolgt verder en vergelijkt de wet van Mozes met een leermeester. Vers 24. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Dat woord leermeester, of tuchtmeester zoals de MBG vertaalt, verwijst naar een pedagoog, naar een opvoedkundige of een oppasser. En dat was in die tijd meestal een slaaf. En die moest toezien op het gedrag van de zonen van zijn meester. Hij moest hen in het gareel houden en hij moest soms hard optreden om hen discipline bij te brengen. Nou, zegt Paulus, de wet is eigenlijk zo'nzelfde harde leermeester die mensen onder de duim houdt, disciplineert, tuchtigt. Maar die er nooit voor kan zorgen dat zij vanuit hun hart gaan doen wat God vraagt. Maar, zegt Paulus, die harde tuchtmeester, die is ontslagen. En die is ontslagen toen Jezus Christus kwam. Hij maakt het mogelijk dat mensen uit genade door geloof gerechtvaardigd zouden kunnen worden. Tot Christus in dit vers betekent dan ook niet dat de wet ons dichter bij Christus brengt. Want dat is immers, zoals gezegd, niet de functie van de wet. De functie van de wet was immers onze zonde aan het licht te brengen en te veroordelen. En dat we gaan inzien dat we onszelf niet kunnen verlossen van onze zondeschuld. Nee, Paulus bedoelt juist dat de wet een functie had totdat Christus kwam. Een bepaling van tijd dus. De wet was immers, zoals ik al had gezegd, tijdelijk, voor een beperkte duur, voor een beperkte tijd. Nou, tot vier keer toe benadrukt hij dit. Hij zegt in vers 19 dat de wet functioneerde totdat het nageslacht zou komen. En in vers 23a, voordat het geloof echter kwam. Dat geeft ook een bepaling van tijd aan. En in vers 23b, totdat het geloof geopenbaard zou worden, functioneerde de wet. En tot slot in vers 25, maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Lees even onder de wet. Ja, zou je kunnen zeggen, betekent dat dan dat de wet ons nu niks meer te zeggen heeft? Zoals je wel eens ook hoort in kerken en gemeenten. En nee, dat zeker niet. Hoe kan dat anders? De wet is door God gegeven, heb ik gezegd. En daarom heilig, rechtvaardig en goed. En de wet is bovendien onderdeel van Gods woord. De Bijbel. Dus heeft de wet ook ons vandaag nog steeds veel te zeggen als het gaat om Gods hoge normen en waarden voor ons leven. We mogen dan datgene wat we uit de wet leren ook niet zomaar terzijde schuiven. Paulus citeerde veelvuldig juist uit de wet. En Jezus Christus vatte Gods wet samen in twee kerngeboden. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw verstand en met heel uw ziel. En hij voegde eraan toe, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Dat is het kruis, hè? God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. En zei Jezus, aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. We dienen de wet dus volkomen te blijven respecteren. Maar, en dat is het kardinale verschil, wij zijn niet langer gevangenen van de wet. De wet kan ons niet meer tuchtigen, ons aanklagen, veroordelen wanneer wij de werken van de wet niet volbrengen. We staan als zodanig niet meer onder het toezicht van de wet. Want we zijn immers gerechtvaardigd door ons geloof in Jezus Christus. We zijn bevrijd van het juk van de wet. En waarom? Omdat dat juk gewoon te zwaar was voor ons. Te zwaar om, vanwege ons onvermogen om aan de eisen van de wet te voldoen. Paulus schreef aan de Romeinen hoofdstuk 8 vers 1. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Door Gods genade staan we, als we tot geloof zijn gekomen in Jezus Christus, onder het gezag en toezicht van zijn geliefde Zoon. Hij is onze nieuwe leermeester. En hij leest ons niet de les. Hij leest ons niet de wet. Nee, hij schrijft zijn wet in onze harten, door middel van zijn geest. Zodat wij gaan leren om vanuit ons hart te gaan doen wat God van ons vraagt. Jezus Christus, onze leermeester, nodigt ons vanmorgen uit om tot hem te komen die vermoeid en belast zijn. Vermoeid en belast, omdat ze aan de eisen van Gods wet niet kunnen voldoen. En we mogen van hem gaan leren dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. Hij is geen harde leermeester, zoals de wet. Nee, zijn juk is zacht en zijn last is licht. Jezus Christus heeft de wet van God vervuld door het nieuwe leven daadwerkelijk op te wekken met wat de wet had beoogd, maar niet kon. En hoe deed hij dat? Nou, hij deed dat door alle zondige mensen vrij te kopen van de vloek van de wet. Hoe? Door zelf een vloek te worden aan het vloekhout van Golgotha. Het leven uit het geloof in Jezus Christus overstijgt daarmee vele malen het leven onder de wet van Mozes. En waarom? Omdat het christelijk leven een leven is door de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest stelt ons in staat om naar de wil van God te leven. Zeg nou zelf, wie zou dat nieuwe leven nog willen inruilen voor dat oude leven onder het juk van de wet? En dat is ook de kernvraag van Paulus aan de Galaten. Waarom keren jullie terug naar het leven onder die wet? Jullie hebben toch door het geloof het leven met Christus ervaren? Jullie hebben hem leren kennen en de leiding van Gods Heilige Geest ervaren. Jullie weten toch dat de wet niet bestemd is voor rechtvaardige mensen? Want de wet van Mozes kan immers gelovigen niet langer aanklagen en veroordelen. Christenen die Gods wil zoeken te doen, vallen dus niet meer onder die veroordelende wet van Mozes. Maar zij vallen onder de beschermende wet van Jezus Christus. Hoofdstuk 6 vers 2 zegt dat. Christenen die geloven in Jezus Christus, laten zich voortaan leiden door het onderwijs dat hij gegeven heeft over een leven in relatie met God zijn Vader. En daartoe geven deze gelovigen zich over aan de leiding van Gods Heilige Geest, die ons dat onderwijs van Jezus steeds weer opnieuw in herinnering brengt. De gemeente van Christus leeft daarom niet wetsgericht, maar juist geestgericht. En de verklaring daarvoor staat in vers 26. Want, dat geeft altijd aan een doel, een verklaring. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Dat geloof in hem heeft onze identiteit, onze positie radicaal veranderd. We waren eens slaven van de zondemacht, gevangenen van de wet, maar dankzij het verlossingswerk van Jezus Christus zijn we daarvan bevrijd. We zijn een nieuwe schepping geworden, nieuwe mensen die een nieuwe relatie met God gekregen hebben. We zijn aangenomen, staat er, tot zijn kinderen. En letterlijk staat er, we zijn aangenomen tot zijn zonen. En mag ik ook erbij zeggen, en zusters. We zijn dus niet meer buitengesloten, maar opgenomen in het huisgezin van God. En zo mogen we ook vertrouwelijk dan ook met hem omgaan. Zoals elke goede vader dat doet met zijn kinderen. We mogen God daarom ook heel intiem Abba, Vader noemen. Zegt hem zelf. Welke vader zou willen dat zijn kinderen afstandelijk met hem zouden willen omgaan? Niet eng toch? Nou, zo wil ook onze hemelse vader niet dat we afstandelijk met hem omgaan, maar dat we juist heel close met hem omgaan. Heel intiem. En dat kan dankzij ons geloof in zijn zoon. Want zonder dat geloof, dan moeten we ook zeggen, is er geen vrije toegang tot Gods huisgezin. Paulus vergelijkt het verkrijgen van dit kindschap, dit zoonschap, dan ook met het ondergaan van de christelijke doop. In vers 27. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt u zich met Christus bekleed. De eerste vraag die daarbij eigenlijk naar voren komt is dit. Wordt hier nu de doop in water of de doop in de Heilige Geest bedoeld? Nou, ik denk beide. Want de waterdoop is namelijk een plaatje van de doop in de Heilige Geest. De waterdoop is een uiterlijk teken van wat er innerlijk, dus binnen in de mens, is gebeurd. En wat is daar gebeurd? Wel, als iemand tot geloof in Jezus komt, dan gebeurt er iets in zijn hart. Dan gaat Gods wet in zijn hart geschreven worden. Dan wordt zijn leven vernieuwd. Gods geest neemt intrek in zijn hart om van daaruit leiding te gaan geven aan zijn nieuwe leven met de Heer Jezus. Opdat hij of zij meer en meer gaat veranderen van een ik-gericht mens naar een Christus-gericht mens. Maar er gebeurt nog iets. Want op hetzelfde moment dat iemand tot geloof in Jezus Christus komt, doopt de Heilige Geest hem of haar ook in het lichaam van Christus, de gemeente. Hij geeft zo'n iemand dus ook een warm en veilig plekje in het huisgezin van God. En ik hoop dat ook deze gemeente zo'n veilig plekje mag zijn. Want gelovigen zijn in de allereerste plaats bloedverwanten door het bloed van Christus, maar vooral ook geestverwanten van elkaar. Omdat ze allemaal geleid worden door één en dezelfde geest. En dat is een bovennatuurlijk proces waar mensen niks aan kunnen doen. Want het is uitsluitend God die dit alles doet. En Paulus noemt dat dan ook het zich bekleden met Christus, vers 27b. De wedergeboorte is het aandoen van Christus. Je omhullen met hem. Zoals je oude vuile kleren uittrekt en nieuwe schone kleren aandoet. En daarom ook dragen dopelingen niet hun alledaagse kleding bij de doop, maar een smetteloos wit doopkleed. Als een beeld van reinheid en van zuiverheid. Ze laten zien een nieuwe schepping te zijn, nieuwe mensen. Ze zijn in Christus. Ze zijn Gods zonen en dochters. Eén geworden met de Zoon van God. Ze zijn door Christus gegrepen. En ze zijn in hem opgegaan, vereenzeld met hem. Nauw verbonden met hem door de Heilige Geest. Ja. En dan wil je eigenlijk nog maar één ding. Dat is in hem leven en hem uitleven. Ze zijn immers bekleed met Jezus Christus. En als je hem hebt aangedaan, als je hem toebehoort, wie wil er dan nog iets van zichzelf laten zien? Nee, dan wil je alleen nog het beeld van Jezus Christus uitdragen overal waar je komt. Opdat hij overal gezien mag gaan worden. En deze eenwording met Christus laat de gelovigen dan ook publiekelijk zien door hun doop in water. Hun onderdompeling in water is dus een plaatje van hun onderdompeling in Jezus Christus. Hun onderdompeling in de geest, zo mag je ook zeggen. Want ze delen in zijn dood en in zijn opstanding. En ze komen weer omhoog uit het water als blijk van hun opstanding. Je zou kunnen zeggen, de waterdoop is dan ook eigenlijk een begrafenis. Het is een watergraf waaruit de oude mens, waarin de oude mens begraven wordt en waaruit de nieuwe mens mag opstaan in een nieuw leven. En daarom is de doop ook een eerste publiekelijke demonstratie van het geloof in Christus. In de eerste christelijke gemeenten volgde de doop dan ook altijd onmiddellijk op het geloof. Het was immers het kenmerk van iemand die christen was geworden. Het is geen mooi ritueel dat je naar believen maar kan gebruiken of achterwege kan laten. Nee, het is de eerste openlijke uiting van iemands persoonlijke geloof in Jezus Christus. Ten overstaan van de gemeente en allen die daar getuigen van zijn. Je zou kunnen zeggen, ongedoopte gelovigen, die bestonden niet in de eerste christelijke gemeente. Daarmee moet ik wel zeggen dat de waterdoop niet een must is voor de verlossing. Want dat is alleen door geloof. Dat zou ik staande. Alleen, de doop is niet zaligmakend, zeg ik altijd. Alleen het geloof. Maar geloven in Jezus Christus zonder gedoopt te zijn, ja, dat kwam niet voor in de eerste christelijke gemeente. En dat kan ook moeilijk anders, hè, als je erover nadenkt. Want als de doop een afspiegeling is van de dood en opstanding van de Heer Jezus, als je in hem als gelovige bent opgegaan, vereenzeld met hem, één geworden bent met hem, dan is met de dood van Jezus ook onze oude mens gestorven, toch? Onze oude ik, dat is er niet meer. En als iemand die dood is, ja, dan heeft de wet ook van Mozes ook geen gezag meer over. Hè? De vloek van de wet is dan weggedaan. Het oordeel van de wet is over die mens weggenomen. Voor iedereen die gelooft in Jezus Christus. Ongeacht ras, geslacht, opleiding of positie. Paulus zegt het zo. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. Het geloof uit genade is beschikbaar voor iedereen. Paulus concludeert hier daarmee ook dat je afkomst dus niet van belang is, maar dat veel belangrijker is of je een echt kind van God bent. Of je hem toebehoort. Vers 29 zegt, en als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Vanmorgen rest ons één vraag. Van wie bent u er eentje? Bent u van Christus of bent u nog van Mozes? Leeft u onder de wet of leeft u al uit geloof? Bent u zelf nog aan het werk om iets voor God te willen presteren? Of heeft u zichzelf al restloos overgeleverd aan de genade van Jezus Christus? Weet u, als u van Jezus Christus bent, dan bent u een ware nakomeling van Abraham. En op grond van Gods belofte aan hem, zijn erfgenaam. Ontvangt u door geloof de erfenis die aan Abraham is beloofd. Die bestaat uit rechtvaardiging door God. verzoening van uw schuld, eeuwig leven door de geest. Maar als u niet van Christus bent, dan moet ik u ook zeggen, dan ligt u nog onder de vloek van de wet. Dan veroordeelt de heilige wet van God u tot de eeuwige dood. Daarom, kies dan heden wie u dienen zult. Kies voor het leven en niet voor de dood. Kies voor Jezus Christus, bekleed je met hem. Laat de wet je niet langer kunnen veroordelen. Maar word vandaag nog een zoon of dochter van God. Belijd hem je zonde en geloof in het genoegzame offer van Jezus Christus dat hij heeft gebracht voor ons allemaal. Opdat u en jij volkomen gerechtvaardigd door God naar huis kunt gaan. Amen. Wij willen in aansluiting op de prediking zingen dat geweldige lied, Genade zo oneindig groot. Dat is lied 195.